U luistert naar Beit Ahavat Torah, het internetkanaal van Robert Veen voor de studie van Tenach en de rabbijnse traditie.
Mijn naam is inderdaad Robert Veen en ik ga vandaag een nawoord geven. Een nawoord samenstellen op de 6 verschillende uitzendingen die ik heb gemaakt. De theologische autobiografie. Nu had men mij wel van tevoren gezegd, doe dat nou niet, doe het nou niet. Want je geeft veel te veel bloot van jezelf en ja, het kan best zijn dat mensen het vreselijk vinden wat je te zeggen hebt. En die zorg begrijp ik natuurlijk wel, want het geldt nu eenmaal dat als je op een hele fundamentele wijze van geloof verandert, dat de vrienden en geloofsgenoten die je tot dusver hebt gehad, ja, dat natuurlijk heel pijnlijk vinden, dat begrijp ik heel goed. En ik heb dat al een paar keer meegemaakt. Ik heb natuurlijk meegemaakt dat ik ooit wegging bij de vergadering van gelovigen. Ik heb het meegemaakt toen ik de doopsgezinde gemeente, de doopsgezinde broederschap verliet. En ik maak het natuurlijk ook mee, denk ik, ten opzichte van mensen die mij kennen, zowel bij de vergadering als bij de hervormde kerk nu, wanneer ik dan weer terugkeer naar die doopsgezinde broederschap, die vinden dat dan ook weer vreselijk. En ik weet niet precies hoe de doopsgezinden zullen denken over wat ik vandaag dan te melden heb. Ik dacht, het is misschien goed om eens even heel breed te schetsen waar het nou eigenlijk om gaat. Zo'n inleiding voor wat ik verder nog te zeggen heb. Er waren aan het begin van mijn geloofsweg, en dat was natuurlijk de christelijke geloofsweg op mijn 12e, 13e jaar, waren er 2 teksten die mij heel erg bijgebleven zijn. Daar kun je aan zien op welke manier ik christen heb willen zijn. De eerste tekst is uit het boek Jozua. Dat had ik zelf ontdekt bij het lezen van de schrift. Jozua 24, dat vond ik zo mooi. Daar legt Jozua aan de stammen de vraag voor, nou, kies wie u zult dienen, of de goden die uw vaderen gediend hebben, of de heren. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de heren dienen. Prachtig vond ik dat, hè? Zo'n geloofsuitspraak. Wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de heren dienen. Dat hangt nu ook in de gang hier beneden. Maar de tweede tekst, die nog van diepere betekenis voor mij geworden is, is Galaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Maar daar zit natuurlijk het hele evangelie in. Het laatste deel is de objectieve kant van het evangelie, die mij heeft lief gehad, zichzelf voor mij heeft overgegeven. Een hele persoonlijke relatie dus met Jezus als de Zoon van God. En dat is mijn vleeselijke status, zeg maar, de concrete historische positie die je als christen dan hebt. Je leeft door het geloof in de Zoon van God, elke dag weer, want je baseert je leven op het feit dat zijn liefde zich naar jou heeft uitgestrekt en dat hij zijn leven voor jou heeft gegeven. Nou ja, en dan nog weer vanuit een geestelijk perspectief, daar begint het dan mee. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef. Het gaat niet meer om mijzelf, het gaat niet meer om mijn ik. Christus leeft in mij, hij moet het in mij doen. Galaten 2 vers 20. Als ik nu zou moeten zeggen, wat zijn de teksten die mijn geloofsweg van alle dag bepalen, dan heb ik 3 kandidaten, 3 mogelijkheden om dat te zeggen. En het eerste is, denk ik, misschien wel de belangrijkste, een tekst waar ik veel over heb nagedacht de laatste tijd. Dat is Psalm 1, heel simpel. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. Zo staat het in de herziene Statenvertaling. Maar eigenlijk zou ik die eerste 3 woorden, welzalig de man, man staat er trouwens, wat suggereert dat het hier om een heel universeel perspectief gaat, heel inclusief is. Welzalig de man, en dan vers 2, die zijn vreugde vindt in de wet, in de Torah van de Heere, en zijn Torah dag en nacht overdenkt. Kijk, daar kan ik me steeds meer mee identificeren, dat overdenken van de Torah, en dat ze een vreugde vinden in de Torah van de Heere. Ja, dat vind ik dan toch wel heel bijzonder. En dat correspondeert een beetje met het slot van Psalm 2, welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. De toevlucht nemen tot de Heere God betekent die Torah leren overdenken en die Torah leren doen en ook vreugde vinden in de studie van Gods Torah. Dat is 1 mogelijkheid. De tweede mogelijkheid vond ik in hetzelfde boek Jozua. Want als je dat hoofdstuk 24 dan nog eens wat nader bekijkt, dan vind je nog weer wat andere dingen. Wat betekent dat nou? Maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ja, wat is dat dan voor dienen? Nou ja, bijvoorbeeld, wat staat er dan ook alweer, Jozua 24? Bijvoorbeeld dit, in vers 23. Nu dan, doe de vreemde goden weg die te midden van u zijn, en richt uw hart op de Heere, de God van Israël. Het volk zei tegen Jozua, wij zullen de Heere, onze God, dienen, en we zullen zijn stem gehoorzamen. En waar is die stem dan? Waar wordt dan de Heere, de God van Israël, openbaar? Ja, in de Torah. In de Torah. En misschien is dat christelijk deel van mijn geloofsgang een soort getuigenis dat ik voor de Heere heb gekozen om hem te dienen. Daar zit die keuze wel in. Maar de manier waarop. De manier waarop is zo belangrijk. Geloofsinhoud misschien nog wel minder dan de manier waarop je deze God wil dienen. Nog een andere tekst die mij ingeeft dat nu, laten we zeggen, mijn bestaan veel meer bepaalt, mijn geloofsweg bepaald heeft, is Deuteronomium 6. Ook weer zo'n belangrijke tekst. Luister Israël, Deuteronomium 6 vers 4. Luister, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is 1. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Ja, wat houdt dat dan in, de Heere God lief hebben? Nou ja, daar opent Deuteronomium 6 mee. Het begint met het begrip jira, vrezen. En dan krijgen we in de versen die ik net gelezen heb het begrip ahava. Maar dat hoort bij elkaar, jira en ahava. De vrezen des Heeren en de liefde voor de Heeren horen bij elkaar. En dan begint Deuteronomium 6 met: dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren. Dus ze moeten bestudeerd worden om ze te doen. En ze moeten dus ook uitgevoerd worden. En dan vers 2, opdat u de Heere uw God vreest. Daar heb je dat concept van Jira, Jirat Hashem. De vrees, het respect, diepe eerbied voor God. Door, ja, hoe doe je dat dus? Hoe vrees je dan deze God? Hoe eerbiedig je dan deze God? door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied. Ik, dat is dus Mozes. Dus we hebben hier ook nog eens een keertje als bijzaak de voorrang van de rol van Mozes, in acht te nemen. Nou, leren, doen en in acht nemen. Die drie elementen. In acht nemen wil zeggen overwegen, tot een deel van je leven maken, zodat je ze kunt doen. En dan komt daarna dus die geloofsbelijdenis van vers 4 en dan het begrip Ahava. Nou, om duidelijk te maken dat die Ahava toch wel degelijk iets te maken heeft met de kern van ons bestaan. Nou, dat staat ook inderdaad met heel uw hart, staat er meteen achteraan. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. En dan de opdracht inprenten, spreken, zowel wanneer je neerligt, over de weg gaat of opstaat, teken op je hand. Je moet bepalen wat je doet. Voorhoofdband tussen uw ogen, je moet bepalen wat je ziet. Je moet ze op de deurposten van uw huis en op je poorten schrijven. Je persoonlijk leven en je openbare leven moeten door wat daar geschreven is, dus worden bepaald. Vers 17, je moet de geboden van de Heere, uw God, zijn getuigenis en zijn verordeningen die hij u geboden heeft, nauwgezet in acht nemen. En u moet doen wat juist en goed is in de ogen van de Heere. Deuteronomium 6 is natuurlijk, ja, door het hele Oude Testament heen van het grootste belang, zowel op de geloofsbelijdenis als die oproep om de Heere gehoorzaam te zijn. Want wij vergeten dat heel vaak dat Psalm 119, die grote lofzang, in acht verschillende delen, 22 letters worden daar verbonden met 22 groepen van versen die, ja, de lof van de Torah van de Heere uitdrukken. Welzalig wie zijn getuigenissen in acht nemen, die hem met heel hun hart zoeken. Dat is zo'n mooi vers. Getuigenis in acht nemen, dat is dus die schriftelijke Torah eerbiedigen. Maar dat houdt dus in, want zo werkt dat in de poëzie van Israël, die twee regels aan elkaar synoniem zijn. Wat houdt dat dan in? Zijn getuigenis in acht nemen. Nou, hem met heel je hart zoeken. Prachtig toch? En ik denk dat ik daardoor, door, ja, wat er in Psalm 1, Jozua 24 en Deuteronomium 6 aan de orde is, eigenlijk dat perspectief van Galaten 2 vers 20 aan het verlaten ben. Dat me nu vreemd aan het worden is. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ik heb lange tijd gedacht dat ik wel wist wat dat betekende. Dan hadden we het natuurlijk over de inwoning van de Heilige Geest en dergelijke. Ja, en de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik ga dus, en dan moet je maar afhaken, als je dat te zwaar vindt om aan te horen, ik ga uitleggen in welke mate ik dat verlaten heb en wat er misschien nog van resteert. Maar ik ben die positie van het Galaten 2 vers 20 feitelijk kwijt. voordat dat zover was, moest er natuurlijk het een en ander gebeuren. En de tussenstap die ik wilde nemen, moest onmogelijk worden. En die tussenstap was, zo heb ik een aantal maanden in ieder geval gedacht, een aantal jaren misschien zelfs wel. Die tussenstap was de acceptatie van het zogenaamde Messiaanse Jodendom. Ik heb daar een uitgebreide studie van gemaakt. Dat leek zo aantrekkelijk, hè, dat je een Jodendom hebt te vergelijken met het Jodendom van de eerste eeuw, waarin toch de Messias Jezus wordt aanvaard. Maar het probleem zit toch in die opdracht die uit het Oude Testament naar voren komt. Ik las dat net uit Jozua 24. Laat de goden achter die in uw midden zijn. Afgoderij. Die afschuwelijke mogelijkheid dat je God verward met een van zijn schepselen. Ook Paulus is daar heel verontwaardigd over bijna dat gebeurt. En brengt dat in verband met gruwelijke vormen van immoraliteit in Romeinen 1. Maar hoe ver reikt nou die afgoderij? Ik denk dat het christendom een historisch feit als uitgangspunt heeft en een doctrine als uitgangspunt heeft. Of dat historisch feit later nog, dat is de opstanding. En daar zit aangekoppeld dat de kruisiging een vorm van offerande is. Dat is misschien wel te beschouwen als de derde pilaar van het christendom, waarin het christendom van het jodendom afwijkt. Maar de allereerste die ik zou willen noemen is toch het idee van de drie-eenheid. Het is mij toch duidelijk dat het Nieuwe Testament geen trinitarische doctrine leert, ondanks alle moeite die mensen hebben om die daar toch in terug te vinden. En dat zijn nogal wat verschillende manieren. Wat betreft de Heilige Geest bijvoorbeeld, het optreden van de Heilige Geest bijna als een persoon, de trooster van het Johannesevangelie. Of elementen van de tekst die erop lijken te wijzen, zoals in de Romeinenbrief. Daar zou je kunnen denken, maar dat hangt dus van je interpunctie af. Waar zet je de komma? Zou je kunnen denken in de, wat is het ook alweer, in de Romeinen 9. Is dat Romeinen 9? Nou, dan zit ik wat te rommelen hier. Ja, het is Romeinen 9. Romeinen 9, vers 5, aan het einde van een opsomming van de voorrechten van Israël. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen. En dan leest de HSV die tekst als volgt. Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Nou, daar staat het dan toch, hè? De Christus is uit hen, uit Israël, naar het vlees voortgekomen en hij is God, boven alles. Ja, en als je dan kijkt naar het Grieks, dat ik dat ook maar er even bij pakken, dan zie je dat dat nog wel zou kunnen. Maar dat vergt toch wel een heel bepaalde manier van denken om het eruit te halen. Hoon hoi pateres, hè, van wie de vaderen zijn. Kai ex hoon ho Christos, en uit wie de Christus is. Tokata sarka, wat het vlees betreft. Ho oon epipanton theos eulogetos. Dan kun je lezen, die zijnde boven allen God geprezen is tot in eeuwigheid. Amen. Maar als je daar nou een punt zet, in plaats van een komma, dan wordt het een lofprijzing, een doxologie, die Paulus toevoegt aan dat voorafgaande verhaal. Uit wie de Christus is, naar het vlees. En dan de God die over allen is, zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Dat is een heel andere tekst ineens. Uit wie de vaderen zijn en uit wie de Christus is naar het vlees. De God die over allen is, zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Ja, dat is een hele goede mogelijkheid om het zo te lezen. En waarom zou je dat niet doen? Wat er in ieder geval helemaal foutief is, is wat sommigen gewoon stug volhouden. En de herziene Statenvertaling helaas corrigeert dat ook niet. Maar latere kopiisten, dus mensen die de teksten van het Nieuwe Testament hebben overgeschreven, die hebben ingevoegd 1 Johannes 5, vers 7. Drie zijn er die getuigen. Die hebben toegevoegd: in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen: op de aarde, de geest, het water en het bloed, en deze drie zijn één. Er heeft oorspronkelijk gestaan, want drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest, het water en het bloed, en deze drie zijn één. Er wordt wel verondersteld dat dit vers in de Bijbel terechtgekomen is, omdat men toch wel besefte dat de leer van de drie-eenheid niet zomaar zonder meer in het Nieuwe Testament voorkwam. Kijk, wat wel voorkomt in het Nieuwe Testament is het idee van de verheerlijkte Christus. Je hoeft maar Openbaring 1 op te slaan en je krijgt dat beeld van Jezus als de Zoon des Mensen, die bijna goddelijke figuur. En toch wordt hij daar niet geïdentificeerd met God. Dat is toch het verschil. Daar wordt Jezus nog steeds het woord van God genoemd. En dat wil zeggen de uitdrukking van God. Dus geen sprake van een rechtstreekse triniteitsleer. En ik denk dat dat ook geldt voor Johannes 1. Maar dat daar ook door sommige kopiisten wat aanpassingen zijn gemaakt. Namelijk in Johannes 1 vers 18. Daar zegt de Statenvertaling correct: niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon. Ja, dat moet zijn de unieke zoon die in de schoot van de Vader is. Die heeft hem ons verklaard. Ja, het is al op het randje van een vergoddelijking van Jezus. Maar dat is helemaal het geval in een hele reeks van manuscripten die tegenwoordig als de meerderheid worden gezien. Daar staat er: niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren God die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Niet de Zoon, maar de God. Niet Huios, maar Theos. Dat zou wel eens kunnen dat dat ook de oorspronkelijke tekst is. Dat wil ik best aannemen met die moderne consensus. Maar ja, je blijft toch problemen hebben met Johannes 1. Wat is het probleem nou? In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat wil zeggen, God was het woord. Dat wordt altijd door ons als een identiteitsuitspraak gelezen. Het woord was God. Het woord was God, lezen wij. Dus het woord en God zijn volledig identiek. In het Grieks staat er: God was het woord. Dat wil zeggen, het woord is hier een predicaat van God geworden. God is een en al woord. God openbaart zich geheel en al en is in die openbaring aan zichzelf identiek. Dat is alles wat er staat. En als je dan weet wat de Joodse context is, dan zeg je: oh, dat gaat over de Torah. Natuurlijk, dit gaat over de Torah. De Torah die bij God was, Spreuken 8. En God die zich in de Torah helemaal bekend maakte, een door en door rabbijnse manier van spreken. En dan kom je later op het punt van vers 14... En dat woord is vlees geworden. Ja, dat wil niet zeggen dat dat woord nu niets anders meer is dan dat vlees. Hè? Dat het gaat over Jezus die het woord is, of Jezus die het vlees geworden woord is. Nee, dat het woord vlees geworden is, wil zeggen, die Torah die heeft ook een gestalte gekregen in een mens. Dus die Torah die is zichtbaar geworden in het leven van een mens. En dat was een heerlijkheid van een unieke zoon van de Vader. De unieke van de Vader staat er dan. Vol van genade en waarheid. Dus dat wil alleen maar zeggen dat Jezus Christus die Tora belichaamt en de genade en de waarheid van de wet van Mozes aan het licht brengt. Dat is de claim die daar in feite staat. Dat is iets anders dan de claim dat Jezus zelf, hè, het leven, het licht van de mensen is, zodat je dat uiteindelijk ook een beetje tegen de Tora kunt gaan uitspelen, want zo wordt vers 17 altijd gelezen. De Tora is weliswaar door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Als je het zo leest, is de Tora, de wet van Mozes, duidelijk ondergeschikt aan de genade en de waarheid. Terwijl ik denk dat het uitlegt wat die vleeswording inhoudt. En de Tora, dat weten we, dat woord van God, dat is door Mozes gegeven. Zo hebben we dat in schriftelijke vorm. Zoals de rabbijnen dachten dat er ook een mondelinge Tora gegeven werd en dat die tot bloei gebracht moest worden. Zo zegt Johannes, kijk, in het leven van Jezus Christus is die volle genade en de waarheid van die Tora zichtbaar geworden. In ons midden heeft dat getabernakeld. Dat betekent dat die heerlijkheid van het vlees geworden woord, de heerlijkheid van Jezus als het vlees geworden woord, eigenlijk niks anders is dan het zichtbaar maken van de genade en de waarheid van de Tora. De enige geboren zoon, deze Messias, die wezenlijk verbonden is met de Vader, omdat hij van eeuwigheid af door de Vader genoemd is, ja, die heeft hem ons geopenbaard. Dat is prachtig, zoals een belichaming van de Tora inderdaad het karakter van God helemaal verklaart, openbaar maakt. Op die manier, Johannes 1 gelezen, hoef je niet per se te denken aan een of andere triniteitsformule. En ik denk dat die ook helemaal daar niet genoemd is. Wat je wel ziet, is natuurlijk een zeer hoge status voor de persoon van Jezus. Maar dat was te verwachten. Maar wat niet te verwachten was, is dat die hoge status van Jezus zo ver zou gaan dat we met afgoderij te maken hebben. Lange tijd is dat mijn worsteling geweest. Ik heb het altijd prachtig gevonden wat Karl Barth zei over de Triniteit. Dat is zo'n mooie, heldere uiteenzetting. En daar neigde ik al tot wat dan heet de economische Triniteit. Dat moet ik natuurlijk even uitleggen. Er wordt verschil gemaakt tussen een Triniteitsdoctrine waarin Vader, Zoon en Heilige Geest één en dezelfde substantie delen. Dat wil zeggen één en hetzelfde bestaan delen, maar dat ze verschillen in hun kenmerkende openbaring. Hè? De personen zijn verschillend. Persona dan in die prachtige klassiek Griekse betekenis van het masker dat een acteur dan draagt, waarmee hij zijn eigen rol zichtbaar, kenbaar maakt. Eén substantie in drie personen. Dat is de manier waarop Tertullianus voor het eerst die leer van de Triniteit heeft geformuleerd. Nou, dat kun je dus als een ontologische drie-eenheid zien. Dat wil zeggen, één en dezelfde substantie, één zijn, wordt gedeeld door die drie personen. Nou, mijn indruk is het, ik weet niet of echte Bartkenners dat met me eens zullen zijn, dat Bart toch wel een lichte voorkeur heeft voor de zogenaamde economische Triniteit. En die wil ik wat scherper, wat extremer dan zien dan Bart zelf dat doet, door het zo te stellen van kijk, in heel dat reddingwerk, in dat heilswerk dat God uitvoert, vertoont hij zich als Vader, vertoont hij zich als die belichaamde Tora, als de Zoon, en dus als de Messias, en vertoont hij zich als Heilige Geest. En daarmee komt duidelijker dan ooit naar voren wat het karakter is van deze God binnen de nieuwtestamentische openbaring. Kijk, dat was dus al een tijd lang mijn voorkeur binnen dat nadenken over de Triniteit. Ja, en nu denk ik, zou het niet ook zonder dat kunnen? Heel veel Messiaans-Joodse theologen die laten die Trinitarische formule ook gewoon vallen. En dan heb je zo'n iemand als Mark Kinzer die dan als oplossing geeft, nou weet je wat, laten die heidense christenen nou maar gewoon hun gang gaan met die Triniteit, want ze bedoelen daar geen afgoderij mee. Immers, één substantie, één God dus maar, zij het dan in drie personen. Maar laten wij dan als Messiaanse Joden, wat meer op Joodse wijze dat onderscheid maken. Dus laten we zeggen, de christenen mogen die ontologische triniteit aanhangen. Geen probleem, want daarmee bedoelen ze toch de eenheid van God uit te drukken. Maar laten wij wat preciezer zijn en laten wij hooguit over die economische triniteit, of beter nog over de eenheid van God spreken. Messiaanse synagoge, Messiaans jodendom, worstelt dus ook met die triniteitsleer, wil ook dat verwijt van afgoderij zien te ontgaan. En dan is die oplossing van Mark Kinzer natuurlijk voor dat Joodse deel van het messianisme, het christelijk messianisme, niet echt aanvaardbaar. Maar zeker niet als messiaanse synagogen ook de triniteitsleer gaan accepteren. Dan wordt het toch wel heel problematisch. En ik denk ook dat een kritiek die bijvoorbeeld door Rabbi Tovia Singer wordt geuit, zoek hem maar eens op internet, Tovia Singer, dat die messiaanse synagogen eigenlijk een vermomde vorm zijn van christelijk fundamentalisme. En dat dus die ontologische triniteit en eigenlijk alle evangelische basisdogma's met een Joods jasje worden voorzien. En dan gewoon hun evangelische vorm behouden. Het maakt natuurlijk weinig uit of je fundamentalisme, dat kun je vertalen in het Hebreeuws. Je kunt de triniteit vertalen in het Hebreeuws. Al gaat dat dan met enige moeite, blijkt dan. Maar het blijft natuurlijk gewoon christelijk fundamentalisme. En het is ook oorspronkelijk bedoeld geweest in de loop van de 19e eeuw om Joden tot bekering te brengen. Er zit een een missionaire houding achter het messiaans jodendom. Een missionaire houding, zoveel mogelijk Joden te bewegen om in Jezus te gaan geloven. Soms vanuit de aanname dat pas als Israël tot bekering is gekomen, Jezus zal terugkeren. Zit er ook nog een soort van eschatologische dringendheid achter. Nou, wat gebeurt er met je als je dan die oplossing van het messiaanse jodendom uiteindelijk niet meer kunt accepteren? Ja, dan zit je toch op je uiterste, hè? Dan ben ik begonnen als 19e eeuwse Plymouth Brethren vergaderingachtige evangelische christen. En dan beweeg ik mij in de richting van baptisme, hervormde kerk, de wat vrijere liberale kerk in België. En uiteindelijk kom ik bij dat messiaanse jodendom uit. En ik zit dan net te beweren dat messiaanse jodendom eigenlijk alleen maar een verpakt christelijk fundamentalisme is. Nou ja, wat dan? Tja, en dan moeten we tenslotte in deze aflevering, er komt nog een tweede deel van dit naadwoord, moeten we het hebben over de opstanding. Maar laat ik beginnen met nog weer even iets anders te zeggen. En dat is dat er ook een beweging geweest is, volgens mij maar een korte tijd. En daar heeft een Duitse Joodse theoloog een grote rol in gespeeld. In ieder geval voor mij. Want ik was zeer onder de indruk van Shalom ben Gurin. Shalom ben Gurin. Want ik herinner mij, ik heb het boek niet meer, maar ik herinner mij dat hij schreef dat het nodig was om Jezus weer te claimen voor het Jodendom. Jezus is immers een moraalprediker die mensen probeerde te genezen en die een levendige verwachting had van het komende koninkrijk. En that's it. Alle christelijke theologie ontstaat later pas op grond van ervaringen van de discipelen en hun getuigenissen. En daar hoef je dus als Jood je verder niet zo druk om te maken. En dat boek dat verscheen in de jaren 60, begin jaren 70 geloof ik van de vorige eeuw. En dat maakte indruk op vele mensen, op mij in ieder geval. En dat was dezelfde tijd dat hier en daar gesproken werd over Abrahamitische godsdiensten, de oecumene van Abrahams zonen. En dat hield dus in Isaac, Jodendom, Ismaël, de islam, en dan de christenen die via Jezus als de zoon van Abraham tot geloof waren gekomen. En de kenmerken van die Abrahamitische religie zouden dus in christendom, jodendom en islam bewaard zijn. Dan had je een soort ecumenisch perspectief. En in dat kader kon je, of moest je wel, de leer van islam, jodendom en christendom reduceren tot die Abrahamitische kern. Die fundamentele overtuigingen die dan verantwoordelijk vervolgens werden voor drie verschillende uitwerkingen. Daar zal ik het later nog over hebben als we even over de mogelijkheden van de godsdienstwetenschappen spreken in het volgende deel. Maar dat neemt allemaal niet weg dat hij ook wel goed begrepen heeft hoe belangrijk die kruisiging is, hè, van deze bijzondere mens. Hoe kon het tot zo'n officiële moord komen? Hoe kon het dat Israël daaraan had bijgedragen? Maar goed, kruisiging is kruisiging en dood is dood. Het was ook voor Shalom ben Gurin, zoals ook voor Martin Buber en vele anderen, wel duidelijk dat aan de opstanding als een historisch feit geen geloof kon worden gehecht. Niet zozeer omdat dat tegen de redelijkheid inging, want ook in het Oude Testament werden natuurlijk opstandingen geregistreerd. En er is natuurlijk het leerstuk in het Jodendom van de Tugiat HaMetim, de opstanding van de doden in de toekomst. Maar het ging meer om de functie die de opstanding van Jezus heeft gehad. Nou ja, bijvoorbeeld dat hij in zijn opstanding een verheerlijk lichaam heeft, dat hij de eersteling is van allen die uit de dood zullen opstaan. Maar vooral de gedachte die Paulus zo treffend formuleert in Romeinen 1... Hij is met kracht bewezen te zijn de Zoon van God door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heere. Dus die status van Jezus als Messias, van Jezus als onze Heere, met die implicatie dat hij de naam van God draagt, hè, de naam Kyrios, dat wil zeggen Adonai, hè, dus de Heere in volle zin. En dat hij met kracht bewezen is de Zoon van God te zijn. Zoon van God in de zin ook van de Messiaanse koning, maar bij Paulus ook alweer tenderend naar hetzelfde wat Johannes Evangelie probeert te zeggen. Het evenbeeld van God in karakter. Ik en de Vader zijn één. Hè. Hij heeft die bijzondere relatie met God de Vader. Nou, dat is met kracht bewezen allemaal waar te zijn door de opstanding uit de doden. En dan zal Shalom ben Gurin zeggen van nee, dat is het stuk waar het christelijk geloof begint, en Jezus weer terugbrengen, de verloren zoon weer terugbrengen binnen de grenzen van het Jodendom, dat doen we niet met Paulus. Hè? Dat doen we alleen maar met die delen van de evangelie waar we iets ontdekken over de eigen opvattingen van Jezus. En dat is niet overal waar Jezus sprekend wordt ingevoerd in die evangelie. Die opstanding is natuurlijk van wezenlijk belang. Je zou het zo kunnen zeggen, dat tot aan de opstanding alle christenen ook zullen instemmen met deze gedachte, dat het Jodendom de waarheid van de Schepper onder woorden brengt. En dat ook het Jodendom van die tijd, het fariseïsme moet ik zeggen van die tijd, de legitieme voortzetting is van de religie van het Oude Testament. Tot aan de opstanding. Tot aan de opstanding moet je eigenlijk de leer van de fariseeën volgen. En zelfs daarna nog, volgens Matthäus 23 vers 1 en 2, maar daar kom ik later nog wel een keer over te spreken. Maar het Jodendom is de waarheid. De waarheid is in Israël gegeven. Dat is eigenlijk hetzelfde wat Paulus ook zegt in Romeinen 9, als hij die voorrechten van Israël gaat opsommen. De aanneming tot kinderen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de belofte en de vaderen. Al datgene hoort bij Israël. En ook ja, dat uit Israël de Messias komt. Uiteraard voor Paulus is die dan al gekomen. Er is in het Jodendom een interessante ecumenische gedachte geweest. Namelijk dat de opstanding niet hoeft te worden gelogen. David Blauw heette de man, een Amerikaanse Joodse theoloog uit de vorige eeuw, die zegt, ja, het is helemaal niet onmogelijk dat God Jezus uit de dood heeft teruggehaald om het christendom mogelijk te maken. En dat is toch maar zo, dat via het christendom de kern van de waarheid van Israël naar de volkeren gekomen is. Nou, een aardige gedachte, maar het draait dus allemaal weer om de vraag, is de opstanding acceptabel, ja of nee? Blijkbaar wordt het zo geformuleerd, zo kom je het wel eens tegen, dat als je in de opstanding gelooft, moet je wel christen worden. Want die opstanding kan niets anders betekenen dan de weerlegging van het Jodendom en totstandkoming van de christelijke waarheid, die dan superieur zou zijn. Ja, en als je de opstanding loochent, dan kun je niet anders dan het Jodendom in zijn geheel accepteren. Er is een belangrijke gedachtegang die misschien een middenweg vormt tussen deze twee uitersten. Maar het is niet ondenkbaar dat er geen opstanding heeft plaatsgevonden of dat die opstanding niet de betekenis heeft die daardoor Paulus aan wordt gehecht in Romeinen 1. En waarom zeg ik dat nou? Nou, in de eerste plaats omdat we moeten vasthouden aan de gedachte dat een profeet en de waarheid van een profeet niet bevestigd wordt door wonderen. Dat geldt dus voor de wonderen die Jezus op aarde gedaan zou hebben. Die bevestigen zijn status niet. Dat weet hij zelf ook. U gelooft vanwege de wonderen. Maar ja, Johannes Evangelie, als u dan niet mijn woorden gelooft, geloof dan de werken. Dat zijn dan ook weer die wondertekenen. Dus dat is wat dubbelzinnig. Maar een profeet wordt niet bevestigd door wonderen. En Mozes beveelt ons om naar profeten te luisteren die wonderen verrichten. Dan moet je naar ze luisteren. Maar als ze en dat doe je op grond van het feit dat Mozes dat heeft geboden. Die legt dat uit in Deuteronomium. Als een profeet komt en wonderen doet, luister naar hem. Maar als hij de woorden van Mozes gaat tegenspreken, dan ondermijnt hij eigenlijk zijn eigen positie. Want we geloven hem niet op grond van de wonderen, maar op grond van het gezag van Mozes. En als hij Mozes gaat aantasten, is dus de conditie niet langer vervuld. Hè? De conditie voor het aannemen van een profeet is de bevestiging die hij geeft aan Mozes. En zo zou je trouwens ook Johannes 1 kunnen lezen. De wet is door Mozes gegeven, dat is Torah, dat is de basis. En de genade en de waarheid daarvan, ja, niet een genade en de waarheid die de Torah zouden kunnen tegenspreken. Dat kan niet, want die Torah, dat is het woord. En dat woord, ja, dat is de uitdrukking van Gods wezen. We kunnen dus geen genade en waarheid tussen aanhalingstekens horen, die niet in de Torah al gezegd is. Ja, en dan deze opvatting. En ik besef dat ik wel wat vriendschappen hier op het spel mee zet. Dat is de waarschuwing die ik kreeg. Ik zei dat al aan het begin. Niet te eerlijk zijn, want dat kost je vriendschappen. Ja, maar wacht even. Ik herinner mij ook als filosoof de uitspraak van Plato. Of van Aristoteles, geloof ik. Ik weet niet meer welke van beiden. Ik geloof dat Aristoteles het zei over Plato. Hè? Plato is mij lief, maar liever dan Plato is mij de waarheid. Dus ik ben zeer gesteld op mijn broeders en zusters in de doopsters in de gemeente en daarbuiten. En de mensen die ik in de loop van de eeuwen, van de tijd, van de jaren, waar ik mee ben omgegaan, die ik onderwijs heb mogen geven, met wie we samen op de bres hebben gestaan voor het christendom. Ik ben daar zeer op gesteld. Maar waarheid is nog veel belangrijker. We hebben dat eigenlijk ook net gehoord in dat fragment uit Psalm 51 van Bach. Hè, van u wil de waarheid. U wil de waarheid. Die waarheid is zo ontzettend belangrijk. En de waarheid kan alleen maar gevonden worden als je eerlijk en oprecht en open bent over waartoe jouw eigen denken je heeft geleid. En ik nodig iedereen uit om het met me oneens te zijn en mij te willen overtuigen van het tegendeel. Maar dit is wat ik nu gevonden heb. Ik denk dat de realiteit achter het verhaal in het evangelie eigenlijk heel simpel is. Namelijk dat Jezus van het kruis is afgehaald, Jozef van Arimathea, voordat hij gestorven was. Ik denk dat die vaststelling, dat uit hem water en bloed kwam enzovoorts, dat juist er staat bij Johannes om duidelijk te maken, hij was echt dood, terwijl iedereen dan toch wel wist dat dat niet het geval was. Gewoon een detail dat volgens mij verzonnen is. En ik denk dat hij nog enige tijd heeft overleefd. En dat hij inderdaad verschenen is hier en daar. En na 40 dagen of is weggegaan of alsnog is overleden. Maar in ieder geval uit het gezichtsveld is verdwenen. En die wonderbaarlijke gebeurtenissen die verborgen zijn in de schoot van de geschiedenis, verklaren hoe mensen dat hebben geduid vanuit hun eigen schema, vanuit hun eigen manier van denken. En met name de discipelen zijn daar dan verantwoordelijk voor. Die hebben dat geduid als een overwinning, als een opstanding, etc. Je ziet dat voortdurend, dat er achteraf interpretaties hebben plaatsgevonden. Er is een opmerking die dan gemaakt wordt. Deze tempel kan ik in 3 dagen afbreken en dan weer opbouwen. Die mogelijkerwijs door Jezus heel letterlijk bedoeld is als een overmoedige uitspraak over zijn missie of zijn macht binnen de geschiedenis. Dat de discipelen dan naderhand denken. Maar hij sprak over zijn eigen lichaam. Zo'n soort van glos die je dan in de tekst aantreft, die dan interpretatie van de discipelen achteraf geweest moet zijn. Dit is wat ik er nu over denk. Kijk, ik heb daar geen zekerheid over. Maar ik vind dat het meest plausibele. Als ik gewoon mijn verstand gebruik, dan kom ik daarop uit. En dat is mijn derde punt. Dus het eerste punt is, een profeet wordt sowieso niet bevestigd door wonderen. Dus ook niet door het wonder van de opstanding. En ten tweede, er is een plausibeler historische waarheid. Ja, maar het derde punt is, denk nou toch eens na wat beweerd wordt met het idee van de opstanding. Twee dingen, denk ik, spelen een rol. In de eerste plaats is de opstanding een gebeurtenis waar maar bar weinig getuigenissen van zijn. Het is nauwelijks te omschrijven als een gebeurtenis waar veel mensen wat van geweten hebben. Heel anders dus dan de uittocht uit Egypte die door 1,5 miljoen mensen is meegemaakt. En die dat op vader en zoon hebben doorgegeven. En die opstanding is een onderonsje van een paar mensen geweest. Maar het is een buitengewoon effectieve prediking geweest. Dat kunnen we wel vaststellen. Het bijzondere van die opstanding, als ik dat even kan proberen te vinden, ik kom daar in de volgende aflevering nog wat uitgebreider op terug. Je hebt wel zo rond het jaar 48 in de eerste Korinthebrief, Paulus' opmerking dat er 500 getuigen van zouden zijn. En we hebben natuurlijk het verhaal dat Jezus is verschenen aan de apostel Paulus in een visioen. Maar ik denk dat dat allemaal pogingen zijn geweest om dat idee van de opstanding als een historisch feit wat meer kracht bij te zetten. Het hoort tot de propagandistische punt van het vroege christendom. Nou ja, er is nog wel meer over te zeggen, maar ik denk dat daar ook de mythevorming van die tijd over die gnostische redder die naar de aarde komt en dan weer naar de hemel opvaart nadat hij door de dood is heen gegaan, dat hij daarin wel een rol heeft gespeeld. Het is in ieder geval ten opzichte van het jodendom dat uit het Oude Testament naar voren komt, een wonderlijke gedachte. En ik denk dat het Jezus in de mond is gelegd, als je zo naar de evangelie kijkt. De uitspraken over de opstanding die hij gemaakt zou hebben, dat die niet authentiek bij hem behoren. Je hoort hoe kritisch ik nu, hoe liberaal ik, liberaal-christelijk ik over die teksten van het Nieuwe Testament spreek. Als je er uitstoot van neemt, dan spijt me dat, maar dit is waar ik langzamerhand op uitkom. En ik zal in de volgende aflevering, het tweede deel dus van dit nawoord, proberen uit te leggen wat ik dan wel accepteren kan. Dan gaan we even kijken naar de mogelijkheid van een wat positiever begrip van de relatie van jodendom en christendom. En dan wil ik het hebben over waar je dan zou kunnen gaan staan als je deze weg hebt doorgemaakt. Dank voor het luisteren tot zover. En dan graag tot de volgende keer.
Dank voor het luisteren naar Beit Ahavat Torah. Graag tot ziens.